Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, we worden verzocht om te zingen uit Psalm 147 en daarvan het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. We noemden u Psalm 147 en daarvan het 10e vers. Verder zijn we verzocht om te lezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, hetgeen opgetekend is in Handelingen 13, de versen 16 tot en met 41. Doch lezen we vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder Handelingen 13. De versen 16 tot en met 41. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide: Gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte, en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid, en heeft omtrent een tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn, en 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hun door het lot het land derzelve uitgedeeld, en daarna omtrent 450 jaren gaf hij hun richters tot op Samuel den profeet. En van toen aan begeerde zij een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot een koning, de welke hij ook getuigenis gaf, en zeide: Ik heb gevonden David, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad dezes heeft God Israël, naar de belofte verwekt den zaligmaker Jezus, als Johannes eerst al den volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Doch als Johannes de loop vervulde, zeide hij: Wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben De schoenen zijn er voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden, want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degene die met hem opgekomen waren, van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd: Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: Gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij, dien God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt, en dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over u lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten: Ziet, gij verachtes en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Tot zover.
Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En vers 2. Gort, gort, o held uw zwaard, aan uw zijde uw blinkend zwaard. Psalm 45. Terwijl we de verse 1 en 2 zingen, worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaaf. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen met u overdenken wat wij samen lazen uit Handelingen 13, de verse 18 tot en met 41. We lezen met u nog vers 26. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Paulus' prediking te Antiochië. We letten met Gods hulp op drie gedachten. Ten eerste, heenwijzingen naar Christus. Ten tweede, letten we op de dood en opstanding van Christus. En ten derde, op de vergeving van zonden door Christus. Paulus' prediking te Antiochië, heenwijzingen naar Christus. U begrijpt, Paulus loopt heel kort zo het Oude Testament door voor zijn mannen broeders in Antiochië en voor alle die zich gevoegd hebben tot de Joodse godsdienst. En dan ten tweede gaat Paulus prediken over de dood en de opstanding van Christus. En dan ten derde zegt hij, en wat wilt u nu met de boodschap? Want nu is de vergeving. Uit de werken der wet wordt voor God geen vlees gerechtvaardigd, zegt Paulus. Er is vergeving door het geloof in Jezus Christus. Door de wet wordt u niet gerechtvaardigd. U kunt gerechtvaardigd worden door het geloof in Christus. Paulus en Barnabas waren te Antiochië gekomen. Bezochten de synagogen. Hadden daar eerbiedig zitten luisteren naar de wet en de profeten. En dan worden ze verzocht om te spreken. Indien er enige woorden van vertroosting bij jullie die zijn, zo spreek tot het volk. Paulus wenkt met de hand en hij begint waar God begon. Hij zegt, God heeft Israël verkoren. En wat heeft de Heere toch zijn goedere tierenheden bewezen aan dat verkoren volk? Wat heeft hij hem met een hoge arm uit Egypte geleid? Hoorde u vanmorgen gemeend? Volk van God, hoorde u uw naam? Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Omtrent de tijd van 40 jaar heeft de Heere de zeden verdragen van uw voorvaderen, zegt apostel Paulus. Kanttekening 27 zegt, dat is hun wederspannigheid, hun verzoekingen, hun murmureringen. Ingrijpend vindt u niet. Door een hoge arm uitgeleid en dan in de woestijn alleen maar wederspannigheid en verzoekingen en murmureringen. Is er nog een volk wat zegt, dat ben ik? Paulus haalt de woorden uit Jesaja rol. Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde. Want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt. Ik heb ze verhoogd. Maar zij hebben tegen mij overtreden. 40 jaar. U kent het wel. Is er een volk wat het ook zegt? De Heer het wel eens in het hart heeft gesproken. Ik heb van dit volk dat mij vergat. Een lange tijd verdriet gehad. Ja, 40 jaar. Hun hoon verdraag. Ontdekking leert gemeend. Dat we niet boven Israël in de woestijn kunnen uitkomen. Want in de woestijn wordt geleerd. dat we bewoners zijn van de aarde die omwille van onze zonde vervloekt is. Daar heerst de dood en de overste van deze wereld. En Gods kerk leeft het in tot hun bittere smart, tot hun schande en tot hun schuld. Ik heb ze verdragen. Ik heb ze gedragen. Ik heb ze verzorgd. Ik heb ze door de woestijn geleid. Ik gaf ze water uit de steenrots. En de steenrots die volgde was Christus. Ik gaf ze het manna uit de hemel. Dat levende brood, wees heen naar Christus. Ik verdroeg ze, en meer dan dat, 40 jaren lang. Toen leidde ik ze door de Jordaan, en mochten ze door het droge gaan, als ze maar blikten op de ark, en ze gingen het beloofde land in. Is er nog een pelgrim onder ons, die bij ogenblikken wel eens uitziet naar het einde van de reis? Ze zijn hun wederspannigheid en verzoekingen en murmureringen moe, want ze dragen een onverbeterlijk bestaan met zich mee, 40 jaren lang, hun gehele woestijnreis. Dan gaat de Heere ondanks al het hunne 7 volken uitroeien. En onverdiend een land vloeiend van melk en honing hen in erfelijke bezitting geven. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Wie kan zijn goedertierenheden onder woorden brengen? Wie kan Gods weldaden zien gemeend? De Heere deed het. De apostel haalt de woorden uit Deuteronomium 7. De Heere zal voor uw aangezicht uitwerpen 7 volken die meerder en machtiger zijn dan gij. En hij deelt het land uit in erfelijke bezitting. Volk des Heren, er is een erfenis weggelegd. Een onverwelkelijke, onverderfelijke, onbevlekkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Dat is dat hemelse Kanaan, dat is het land der rust, waar nooit geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek, want het volk dat daarin woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Daar hoeft u nooit meer te murmureren. Daar bent u nooit meer wederspannig. Daar zijn geen verzoekingen meer. Daar bent u verlost van uzelf, van een lichaam der zonde en des doods. En moogt ge voor eeuwig bij uw Heere zijn. Ach. Dat volk dat moest daar alleen wonen in Kanaan. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar ze lieten de vijand hier en daar. En dan is dat het begin van de ellende. Want dan worden ze door de vijanden verleid en verlokt en verzocht. En gaat Israël buigen voor de afgoden. Gemeente, volk van God bijzonder, zullen wij de afgoden niet te veel koesteren. U kunt beter zeggen, henen uit. Henen uit. Wat heb ik nog meer met de afgoden te doen? Roeien we ze uit, gemeente? Of laat u ze staan, dan zijn ze u ten verderve. Wees gewaarschuwd, jong en oud. Doe de afgoden weg. want ze trekken u bij God vandaan en misleiden uw ziel naar de eeuwige rampzaligheid. Wij zijn geroepen alleen te wonen, werkelijk. Misschien is er een volk wat zegt, ach dominee, mijn bestaan houd ik, wat moet ik beginnen? Luister, ondanks al Israëls afwijkingen, gaf God ze telkens een richter in zijn niet aflatende trouw. Werden ze benauwd door de vijanden, God in zijn onuitsprekelijke goedertierenheid verwekte telkens een richter die hen verloste uit de hand van hun vijanden. Die richters waren type van Christus. En dan tot Samuel toe verwekte God richters telkens weer. Samuel vreesde de Heer van zijn jongheid af. Wat heeft hij Israël gericht, gemeente? Levens bij het altaar, niet bij de afgoden. Levens bij het altaar, daar waar het bloed vloeide en hij de gebeden opzond tot God als een hemeltolk. Hij en anderen meer riepen tot de Heer, die met gunstig oren hun geroep wou horen. En dan komt dat volk en dan zeggen ze samen wel, je bent oud man, je kunt beter maar stoppen met je werk. Zet een koning over ons, dat hebben andere volken ook en dat willen wij ook hebben. Samuel wordt diep bedroefd. Hij denkt dat ze hem aan de kant zetten. Krijgt Samuel onderwijs van boven, dan zegt de Heere, ach Samuel, het is erg. Maar eigenlijk hebben ze u niet verworpen, Samuel. Je hebt er lange tijd mogen dienen. Ze hebben mij verworpen. Wat komt mijn diepe val in mijn leven toch telkens openbaar? Wijk maar van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. God regeerde Israël door middel van, en ze zetten God aan de kant, en ze willen een zichtbare koning die voor hun aangezicht trekt. Dan denken ze dat beter gaat, dat de vijanden dan niet meer over hen heersen zullen. O, wat is toch een mens, want wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Ze zagen de oorzaak voorbij, wilde een koning, doe het maar, zegt de Heere tegen Samuel. En dan komt Saul, maar wat zegt de Heere, ik gaf u een koning in mijn toorn, en nam hem weg in mijn verbolgenheid. Doet de Heere dan het volk ook weg? De Heere doet het volk niet weg. Want Christus is in de lendenen van dat volk. Hij moet uit Israël geboren worden, zoveel het vlees aangaat. Om zijns grote naams wil, om zijns eeuwige verbonds wil, vaagt hij dat volk niet weg, maar in zijn oneindige trouw, dan geeft hij ze een man naar zijn hart, die al zijn wil zal doen. Dat is David. Die krijgt niet alleen een ander hart om koning te worden, die kreeg kinderen van de Heere een nieuw hart. Misschien was David nog maar 2. Of 3, of 4, of 5. Hoe oud ben je? Of 8? Misschien was hij 10. Toen hij van de Heere een nieuw hart kreeg. En voor de schapen van zijn vader zorgde als jonge man, werd hij door de Heere geroepen. En hij werd gezalfd, niet met olie uit een breekbare kruik, maar met olie uit een hoorn, die is onbreekbaar. De man naar mijn hart, door God verkoren, van eeuwigheid bemind, door God geroepen. Ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Paulus predikt. En dan zegt hij, van het zaad van deze David heeft God aan Israël naar de belofte verwekt de zaligmaker, Jezus. Uit het zaad van David is de zaligmaker gekomen, zegt Paulus, naar de belofte. Voor u mannen van Israël, mannen broeders, God heeft hem u verwekt, de zaligmaker, Jezus Christus de Heer. Beloofd in de moeder belofte aan Adam en Eva nadat ze het verbond verbroken hadden. En de dood zich hadden waardig gemaakt en zich brachten onder het oordeel van de eeuwige rampzaligheid. Zocht God ze op en heeft ze getroost, belovende hen zijn zoon te geven die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en om de mens gelukzalig te maken. De zaligmaker is beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob, dat hij uit hun nageslacht zou voortkomen en in uw zaad zullen gezegend worden al de geslachten der aarde. En zo herhaalde God die belofte tot Maleachi toe. En snel ik zal tot zijn tempel komen, dien Heere, dien gij die zoekt te weten, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, ziet hem, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Zijn er nog zulke, dat adventsvolk in ons midden? Snel ik zal tot zijn tempel komen, wanneer was het? Als Johannes de Doper zijn werk volbracht zou hebben. Paulus predikt de wegbereider van Christus. Hij predikt over Johannes de Doper. Dat Johannes de Doper kwam met de doop der bekering. Dat Johannes de Doper kwam om het volk der Joden tot waarachtige bekering op te roepen. Opdat ze zouden buigen voor God en zouden inzien dat ze met al hun uitwendige voorrechten voor God niet konden bestaan. En met al hun vermeende bezittingen geen bestaan voor God hadden. Bekeert u en gelooft het evangelie en brengt dan toch vruchten voor de bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham wel kinderen kan verwekken. De bijl die ligt al reden aan de wortel der bomen. En alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen in het vuur geworpen. Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Bent u de Christus, Johannes, die komen zou? Ik ben de Christus niet. Die na mij komt, die sterker is dan ik, die is voor mij geworden. Wiens ik niet waardig ben dat ik zijn schoenen hem zou nadragen, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. En ik kende hem niet, zegt Johannes de Doper, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gezonden dopende met het water. En hij is aan mij geopenbaard, want degene die mij gezonden had, die heeft gezegd, of welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, dezelfde is het. En ik heb hem gezien, en ik heb geloofd, en ik heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. Is er een erfenis wat zegt, o, Zoon David, ontfermt u mijner. Luister dan. Paulus predikt de dood en de opstanding van Christus. Mannen, broeders. Paulus merkt aandacht. Er zijn afnemers. Ze hoorders luisteren. Hij begint nu met een tere aanspraak. Mannen, broeders. Om de aandacht te meer te houden. En dan zegt hij nog wat. Hij zegt, kinderen van het geslacht van Abraham. En alle die God vrezen, we zagen vorige week, dat was een benaming voor heidenen die zich bij de Joden hadden gevoegd. Belangstelling toonde voor hun godsdienst en uitwendig de Heere diende. Gij die God vreest, tot u is het woord deze zaligheid gezond. Dat u kinderen van Abraham bent, is de oorzaak dat en eerst en vooral tot u de woorden der zaligheid gezonden zijn. Jezus van Nazareth, de zaligmaker. Paulus ziet nu vragende blikken komen. Ze begrijpen hem niet. Jezus van Nazareth was toch een oproermaker? Ze hebben hem toch ter dood veroordeeld? Het Sanhedrin heeft hem toch des doods schuldig verklaard? Pontius Pilatus heeft toch een oordeel bevestigd en hem overgegeven tot de kruisdood? Is dat de zaligmaker? Was dat inderdaad de beloofde Messias? Was hij de beloofde zoon van David, die uit zijn nageslacht komen zou om koning te worden over Israël? Dat vatten ze niet. En dan gaat Paulus verder met zijn prediking. Want, zegt hij, die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze zaligmaker niet kennende, hebben ook de stemmen van de profeten, die op elke sabbatdag in uw midden gelezen worden, hem veroordelende vervuld. Dus de inwoners van Jeruzalem en het Sanhedrin, Jezus van Nazareth niet kennende, dat betekent niet erkennende, hebben hem veroordeeld. Dat is waar. Dat is waar. Dat hebben ze gedaan. Petrus zei ook in zijn prediking op de Pinksterdag, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. En nu moet Paulus het in het goede licht plaatsen. Want zijn hoorders moeten hetgeen ze van Jezus gehoord hebben in het rechte licht gaan zien. Opdat ze toch in hem zouden gaan geloven. En in welk licht kan Paulus het nu beter alles plaatsen dan in het licht van de profetie? Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Staat er niet van hem geschreven in de 22e psalm: mijn God, waarom hebt gij mij verlaat? Verre zijnde van mijn verlossing en van de woorden mijns brullens. Heeft David niet zo van hem gesproken? En heeft Jesaja niet geprofeteerd als een lam is hij ter slachting geleid? En als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert, al zo deed hij zijn mond niet open. Ja toch? Het is waar, uw overste, hoewel ze geen oorzaak in hem vonden, hebben hem Pilatus overgegeven en van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. Paulus zegt, ze hebben geen oorzaak gevonden. Het was alleen maar vijandschap. Ze kende hem niet, nee ook niet. Ze erkende hem niet. Maar, wil Paulus zeggen, onwetendheid in het geestelijke is wel wezenlijk zonde voor God. We hebben onszelf van uitnemende gaven beroofd. En mijn hoorders, u hebt Mozes en de profeten. Ze leren het u alles, ze zeggen het u, het is alles voorzegd wat in Jezus van Nazareth is vervuld. En het is waar, de inwoners van Jeruzalem, ik kan het u niet toerekenen, zegt Paulus, de oversten, die hebben met hem te veroordelen en van Pilatus te begeren dat hij zou gedood worden, hetgeen van hem geschreven staat, vervuld. Is dat wat? Deze naar de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, maar dat wisten ze niet. Hebt gij genomen, zegt Petrus, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen ze hem af van het hout en legden hem in het graf. Dat deden de oversten toch niet? Dat deden enkele oversten, maar dat deden ze uit liefde. Maar Paulus wil maar zeggen, ze hebben wel, en dat was pure vijandschap, een wacht voor het graf gezet. En daarmee betonen ze een welbehagen te hebben in zijn dood. Ze hebben hem begraven. Zo brengt Paulus het hier. Paulus mag verder prediken. Uit de daad van de Joden vloeit de raad van God tot zaligheid van Jood en Heiden. Maar God, luister nu wat de Joden hebben gedaan. De inwoners van Jeruzalem met de oversten hebben hem gedood. Maar God, wat een tegenstelling. Wat heeft God gedaan? God heeft zijn kind Jezus opgewekt. Als rechter van hemel en aarde. Als rechter van ons mens gemeend. U, jij, wij allen, ik, zijn op reis naar de rechterstoel. God als rechter volkomen tevreden met het offer van zijn zoon. Die had uitgeroepen, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. God de Vader zorgde voor twee nachtdiscipelen. Nicodemus, oogste der Joden. En Jozef van Arimathea, een eerlijke raadsheer. Ze begraven hem. Hij is begraven. Maar hij is in de dood niet gebleven. God heeft hem opgewekt. God de Vader zond zijn hemelbodes. En die hebben de steen van het graf afgewendeld. En Christus die overwon over dood, hel en graf, kwam heerlijk uit het graf tevoorschijn als de Kyrios die de zonde van zijn kerk had verzoend, die de schuld van zijn kerk had betaald tot de laatste kwadrantspenning toe, die aan Gods recht volkomen had genoeg gedaan en daarom was er niks meer te eisen. Maar God de Zoon werd door de Vader gerechtvaardigd en opgewekt, verheerlijkt, de eerste trap in de staat van zijn gezegende verhoging. God heeft hem uit de doden opgewekt. Christus heeft overwonnen, de zonde teniet gedaan, Satans kop vermorzeld, de wereld overwonnen, opdat zijn kerk zalig zou worden. Nee, het is echt waar, mannen, zegt Paulus. Hij ziet weer vragende blikken in de ogen van zijn mannenbroeders. Hij zegt, het is echt waar. Want vele getuigen hebben hem gezien na zijn opstanding. Ze hebben hem gezien. Het zijn getuigen van hem geweest bij het volk. Hij heeft zich vertoond met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijnde van hen gezien. Sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. De Heere is waarlijk opgestaan. Paulus predikt het. Maar die getuigen vindt hij nog te zwak, al zijn ze zo zeker als het woord er is. Want is beschreven geworden. Maar Paulus grijpt terug naar het getuigenis Gods dat ze mannenbroeders hadden. En wat ze wekelijks lazen. Wat ze kenden. En dan gaat hij 3 schriftbewijzen aanhalen waarmee hij de opstanding van Jezus Christus uit de doden wil onderstrepen. Wij verkondigen, er staat, wij evangeliseren u de belofte die tot de Vader geschied is, dat namelijk God de belofte heeft vervuld aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Wat betekent dat kanttekening 42? Dat is in de wereld gezonden heeft om het werk der verlossing te volbrengen. God de Vader heeft de belofte aan onze vaderen vervuld. Voor ons, onder ons. Hij heeft Christus zijn Zoon in de wereld gezonden. Noem Paulus Psalm 2. Luister nu eens. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Gij zijt mijn zoon. Ik zal van het besluit verhalen. Heden heb ik u gegenereerd. De eeuwige generatie van de zoon. God heeft hem verwekt in de tijd toen hij hem zond naar deze aarde. En nu heeft God hem uit de doden opgewekt, mijn hoorders. Psalm 2 is heerlijk vervuld. Sions gezalfde koning leeft. Hij is opgestaan. Dan gaat Paulus verder. Jesaja 55. Dat kenden ze ook. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt. Zonder geld en zonder prijs. Waarom weeft gij niet de geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel en vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden Davids. Van het zaad dezes, zegt Paulus, heeft God hem verwekt. En dat Jesaja had beloofd dat God de gewisse weldadigheden Davids geven zou, gemeente, dat geloofden de Joden. Ongetwijfeld. Maar dat dat nu aanvankelijk vervuld was, dat geloofden ze niet. Maar nu zegt hier Paulus, ik zal jullie de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij in een andere psalm zegt, en dan gaat hij naar psalm 16, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Het staat er toch? Kijk het maar na. Psalm 16. Mannen en broeders, daar staat het. Gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Dat staat er niet van David. David is gestorven. Zijn lichaam heeft wel verderving gezien. Maar het zaad Davids, die wel in het graf gelegd is geworden, om daarmee te bewijzen dat hij daadwerkelijk gestorven was, en het graf voor zijn volk te heiligen, is door God opgewekt. Hij leeft, hij sterft niet meer, hij leeft tot in der eeuwen eeuwigheid, want mijn heilige zal geen verderving zien. Overgeleverd om de zonde van zijn volk. Opgewekt om de rechtvaardigmaking van zijn volk. Opgewekt, zegt Paulus. En Paulus weet het. Hij heeft het geleerd. Jezus Christus is overgeleverd om zijn zonde. Hij is opgewekt om zijn rechtvaardigmaking. Christus is opgewekt, opdat hij hen, de gerechtigheid die hij door zijn dood voor hen verworven had, zou kunnen deelachtig maken. Opdat hij nu alle uitverkorenen zou opwekken tot een nieuw leven. En opdat hij zijn kerk op de aarde een zeker onderpand zou geven van hun zalige opstanding. Jezus Christus. En die gekruisigd. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Maar het is zo'n persoonlijke zaak. We zien het in onze derde gedachte. We zingen. Gij volken hoort. Waar ge ook in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Psalm 49, vers 1. Paulus' prediking te Antiochië, heenwijzingen naar Christus, de dood en opstanding van Christus, vergeving van zonde door Christus. Zo zijn u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt, zie dan toe. Dat overlieden niet komen, hetgeen gezegd is in de profeten, ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Zo zijn u dan bekend, mannenbroeders, Door de herhaalde aanspraak, gemeente mannen en broeders, krijgen Paulus' woorden een warme klank. Wat is er een liefde in zijn ziel tot het volk der Joden, de beminde om der vaderen wil. De toegenegenheid mijns hart en het gebed tot Gods wat ik voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Wat een rijke, liefdevolle evangelieprediking, zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving der zonde geëvangeliseerd, gepredikt, verkondigd wordt. U wordt vrije genade verkondigd voor de grootste van de zondaar. U wordt genade door recht verkondigd. Genade op grond van recht en gerechtigheid. Door deze die dood is geweest, maar die wederlevend is geworden. En die de sleutels der hel en des doods heeft. En die de alfa en de omega is, het begin en het einde. De eerste en de laatste en die nooit laat varen. De werken zijn er handen. Door deze wordt uw vergeving verkondigd. Ze wisten het wel, bij u is vergeving. Ze zochten het zo in het uitwendige. Ze zochten het zo in de betrachting van de wet. Ze zochten het zo in de offers. Ze zochten het zo in de ceremonieën. Ze zochten het zo in hun uitwendige voorrechten. Kinderen van Abraham, besneden ten achtste dag. Door deze. Gemeente, wat heb ik nu nodig? Wat zeiden we vorige week? Zijn wij dan al zo verdorven? Dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij wij door de geest Gods wederom geboren worden. En dat is die wedergeboorte. Die vernieuwing, die nieuwe schepping, die opwekking van de doden en die levendmaking. Waarvan zo heerlijk gesproken wordt in Gods woord. De welke God zonder ons in ons werkt. Gans bovennatuurlijke, zeer krachtige, tegelijk zeer zoet, verborgen, onuitsprekelijk werk van de Heilige Geest. Tenzij iemand, en zulke zondaar, worden door diezelfde Geest overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Want hij stelt ze voor de spiegel van zijn heilige wet. En als het gebod in mijn leven komt, wordt de zonde levend. Als de zonde levend wordt, ga ik zondaar voor God worden. En ga ik buigen in het stof. Leer ik mezelf kennen wie ik ben, een zondaar. Een overtreder van Gods heilige wet. Ik die zonder God op de wereld ben en een vreemdeling van de verbonden der belofte. Ik die zonder Christus ben. Ik die geen hoop kan koesteren op de eeuwigheid als ik zo sterven ga. Ik die God moet ontmoeten en niet ontmoeten kan. God die zegt, betaal mij wat gij schuldig zijt. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Weegt dat al? Is dat al werkelijkheid in uw ziel geworden? Betaal mij wat gij schuldig zijt. God wil. We gaan er zo met onze catechismus naartoe. Vanavond zondag 4. Bereid u voor, gemeente, onderbiddend opzien tot God, of hij vanavond mee wil komen in de prediking van ons leer- en troostboek. Want het is zo'n gewichtige stof, waar we heel bewust bijgebracht moeten worden. Want Sion wordt door recht verlost. En haar wederkerende door gerechtigheid. En in geen andere weg. Die is er niet. De weg van zondag 4. Opdat u verslagen mocht worden. U mag proberen u vanavond overeind te houden. Maar dan hoop ik dat God uit vrij soeverein ontfermen zelf u vanavond neervelt. Op dat slagveld van vrije genade. En dan bedoel ik niet de wedergeboorte. Maar dat u het is onvoorwaardelijk voor God zou mogen verliezen. En u zelf eens zou overgeven. En dat volgende week, als wij gaan beginnen met het stuk van de verlossing, u mag gaan instemmen, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Is er enig middel. Gemeent, er is vergeving, maar dan alleen door bloedstorting. Er is verzoening, maar dan alleen door voldoening. En wat Paulus de Joden voorhield, houdt hij ons ook voor. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Gemeente, luister nu eens naar die waarheid. Van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Al mijn gerechtigheden zijn voor God een wegwerpelijk kleed. Al mijn goede gedachten, al mijn goede voornemens, al mijn goede woorden, al mijn gerechtigheden uit de werken der wet, geen vlees gerechtvaardigd. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. De wet vloekt, de wet veroordeelt. De wet brengt aan Gods voeten als het een kenbron van ellende wordt. En ik ga verstaan dat de wet daartoe gegeven is als een kenbron, opdat ik mezelf voor God zou verootmoedigen, zou verfoeien, zou gaan mishagen, zou gaan vernederen met de koorden der veroordeling om de hals, opdat ik met een welgevallen in de straffen mijner ongerechtigheden mijn rechter om genade zou gaan bidden, opdat die middelaar, deze, ons zou geopenbaard worden. Bij God vandaan. En het in uw leven vervuld mag worden. Het einde der wet. Het heilige doel der wet. Is Christus. Een iegelijk die gelooft. Tot rechtvaardigheid. Het behagen God. Zijn zoon te openbaar. Het harte leven van zondaren. Opdat hij door het oprechte geloof mag worden gekend, die beloofd is aan de Vader, die gekomen is in de volheid des tijds, dat heilige dat uit Maria geboren is geworden, terwijl ik Gods Zoon genaamd is geworden. Als hij tot uw ziel komt, hij tot uw ziel spreekt, hij zich openbaart, hij zich verklaart, dan hoort ge zijn stem. En wat een wonder als ge hem mocht kennen door het geloof. In de trappenmaten die God behaagt, die zo onderscheiden zijn. Maar dan komt er zulk een andere gang in uw leven. Dan volgt ge Christus. Christus, de Zoon Gods. En is het u om hem te doen, om de kennis van die gezegende van de Vader, om de kennis van de persoon van de Middelaar, om de kennis van hem in zijn gezegende vernedering, waar hij de prijs der ziel dat rantsoen aan God in de tijd volkomen wilde voldoen. Kom, zijn er nog, want wij moeten onderwijs ontvangen vanwege de gerechtigheid en de waarheid. God kan niet anders voor onze zonden betaald worden dan door de dood van de Zoon God. Paulus predikt het zo helder. Ik moet iets gaan leren. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. Het waren niet de Joden, Heere Jezus, die u kruist. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die smadelijk u spogen in het gezicht. Ik ben het. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Opdat u mag gaan verstaan de straf die ik me heb waardig gemaakt, de straf die ons nu de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striem is ons genezing geworden. Want wij dwaalden alle als schapen en keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En als de straf op de ongerechtigheid geëist wordt, wordt Christus verdrukt. En dan doet hij zijn mond niet open. Dan wordt hij als een lam ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striem is ons genezing geworden. Smeek om onderwijs, ogen om te zien, licht van boven. Hij is aan het hout gehangen. Waarom? Opdat hij het handschrift van de zonde van al de zijnen daaraan zou hechten. Die lange, bange schuldbrief heeft hij aan het vloekhout des kruises gehangen. Met zijn gezegend lichaam aan het kruis genageld, opdat hij het handschrift onzer zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegeningen vervullen zou. Er is vergeving door bloedstorting. Er is verzoening door voldoening. Vijanden worden met God verzoend. Goddelozen, die worden gerechtvaardigd. Wij dat gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En daarom zucht er een volk in ons midden. Och, dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Staat Paulus. Zijn preek is ten einde. Ziet dan toe. Mag ik het u zeggen, gemeente? Zie dan toe. Jonge vrienden. Zie dan toe. Dat over u lieden niet komen, hetgeen gezegd is in de profeten. Gij verachters, verwondert u en verdwijnt. Betekent dat eigenlijk, gemeente, die begrijpt. Verachters van de prediking zullen zich verwonderen over het oordeel als het komt, want dat zal zo groot zijn. En verdwijning wil zeggen dat het oordeel ook wordt voltrokken. Habakuk profeteerde het. Ik werk en werk in uw dagen. De Chaldeeën zullen komen. De Chaldeeën zullen komen. En u predikte Habakuk dat, opdat hij de Chaldeeën wilde gebruiken als een middel, opdat Israël zich zou bekeren. En Israël deed het niet. En de Chaldeeën kwamen onder leiding van Nebukadnezar. Vreselijk. Vreselijk. Wat is het werk Gods wat hier bedoeld wordt? Gods heil in Christus, zijn Zoon. Er is bij u vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En het zal geschieden, dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want er zal ontkoming zijn op de berg Sion en te Jeruzalem. En dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Wie dit werk van Gods heil in Christus veracht, zal omkomen in een eeuwige. Ziet dan toe. Amen. Uw heilheer wordt door mij al onverbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij, Heere, die het alles ziet. Psalm 40, vers 5. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.